Dit is de wetenschappelijke podcast van MedNet, onderdeel van Springer Healthcare. U hoort gesprekken met bevlogen specialisten over medische thema's die hen aan het hart gaan, zowel binnen als buiten de praktijk. Hier aan tafel met Tom van 't Hek, presentator en voormalig huisarts.
Welkom bij deze podcast waarin we gaan praten over IBD. Wat is het eigenlijk en hoe onderscheiden we het tussen IBD en IBS? En wat voor testen moet je doen en waarom is het ook belangrijk om goed te testen? En negatieve, positieve testen, wat zegt het allemaal? Ik ga dat doen met een tweetal dames vanuit het Academisch Medisch Centrum in Maastricht. Het Universitair Medisch Centrum uiteraard. Marieke Pierik is MDL-arts in Maastricht. Marieke, hartelijk welkom. Fijn dat je er bent.
Dankjewel.
En Judith Bons is, moet ik het goed zeggen, laboratoriumspecialist en klinisch chemicus in datzelfde prachtige universitaire medisch centrum in Maastricht. Judith ook uiteraard van harte welkom. Fijn dat je er bent.
Dankjewel.
We gaan met jullie erover praten. Ja, Marieke, ik ga maar eens beginnen. Eerst eens even, want die patiënten die komen met klachten, die IBD-patiënten. Wat zijn zoal de klachten van een IBD-patiënt?
IBD-patiënten kunnen bij diagnose heel verschillende klachten hebben. Daardoor is er ook regelmatig duurt het wat langer voordat de diagnose gesteld wordt. De belangrijkste klachten zijn buikpijn, diarree, bloedinontlasting, gewichtsverlies en vermoeidheid. En bij kinderen is ook een groeiachterstand een van de belangrijke kenmerken.
En we gaan er even vanuit in ons systeem. Die mensen komen eerst zeg maar bij de huisarts met dit verhaal, zeg maar. Maar daar zit natuurlijk ook een soort verhaal wat er een beetje tegenaan zit. En misschien nog wat minder dramatisch klinkt als je het net vertelt. Wat moet zo'n huisarts doen?
Voor huisartsen is het denk ik best lastig. Want het allergrootste deel van de mensen die zich met klachten van buikpijn en een veranderde ontlasting bij hun melden, heeft gewoon een prikkelbare darmsyndroom. Ja. Gelukkig is er een Nederlandse huisartsgeneeskunde standaard voor prikkelbare darmsyndroom. En daar staat eigenlijk ook mooi in beschreven wanneer de huisarts wel sneller aan de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa moet denken. En dan gaat het over patiënten die bloed in hun ontlasting hebben, die echt duidelijk een veranderd ontlastingpatroon hebben, met name diarree die meer dan 2 weken duurt. Als er onverklaard gewichtsverlies is. Bij patiënten met buikpijnklachten die steeds terugkeren, die een eerste graads familielid met een inflammatoire darmziekte of celiakie of een maligniteit hebben. Ze moeten natuurlijk ook ongerust zijn bij mensen boven de 50 jaar, omdat je dan aan een maligniteit moet denken. Mensen die duidelijke perianale afwijkingen hebben, dus ook naar de billen kijken is belangrijk. En natuurlijk als je abnormale dingen in de buik voelt bij lichamelijk onderzoek. Dan moet je verder denken.
En is er iets bekend hoe vaak dat IBD nou voorkomt?
De prevalentie is in Nederland is 613 per 100.000 inwoners. Hier in het zuiden komt het nog ietsje meer voor. Dus hier ligt de prevalentie bijna op 800 per 100.000 inwoners. En de incidentie is rond de 40 per 100.000 inwoners per jaar in Zuid-Limburg.
En bestaat er ook een test voor zo'n huisarts om te denken, ik ga wat dingen doen, dan kan ik in ieder geval wat meer zekerheid krijgen?
Jammer genoeg is het niet zo makkelijk, maar gelukkig hebben we tegenwoordig ook de beschikking over de fecalcoprotectine-test, waar we vandaag veel meer over gaan horen. En die kan wel heel erg helpen om het verschil te maken tussen IBS en IBD als er twijfel is.
Judith Bons, de klinische chemicus, dan kom ik eens even bij jou, want we gaan het over testen hebben. Nu eerst eens even dat calprotectine, prachtig woord. Wat is dat eigenlijk?
Nou, calprotectine, dat is een eiwit wat met name aanwezig is in het cytoplasma van neutrofiele granulocyten en monocyten. En bij IBD, dus bij de inflammatoire darmziekte, dan is er ook sprake van ontstekingen in het darmlumen. En op het moment dat die ontstekingen er zijn, dan migreren die granulocyten en monocyten naar die plek van de ontsteking. En door die ontstekingen krijg je eigenlijk ook schade aan de mucosa-laag van het darmlumen. En dat zorgt er weer voor dat er verhoogde permeabiliteit is van de darmmucosa. Nou ja, we weten die darmen die zitten vol met bacteriën en met micro-organismen. En die granulocyten en monocyten die zullen er dus ook voor zorgen dat er substanties worden afgegeven, ja, ook antibacteriële substanties. En calprotectine is daar één van. Dus eigenlijk simpel gezegd, op het moment dat er ontsteking is in de darm, dan komt dat eiwit calprotectine, dat komt dan vrij in veetjes. En dat is op zich wel leuk om te noemen, die naam calprotectine, die komt eigenlijk vandaan omdat het heeft calcium bindende eigenschappen. En daarnaast dus die antimicrobiële werking, dus die beschermende werking, daar komt die naam calprotectine vandaan.
Dat komt dus dan zeg maar zichtbaar, noem ik het maar even, in die darm. Ik verplaats me weer even in die huisarts. Die denkt, nou dan ga ik een testje doen. Wat zegt die tegen de patiënt? Wat gaat die doen?
Ja, wat we weten van de calprotectine-test in feetjes, dat die in ieder geval een hele hoge negatief voorspellende waarde heeft. En dat wil dus eigenlijk zeggen dat die negatief voorspellende waarde die zit boven de 95%. En dat wil dan zeggen dat met een lage calprotectine-uitslag, dan kun je eigenlijk IBD, dus inflammatoire darmziekte, met een grote waarschijnlijkheid uitsluiten. En het mooie is dan ook, dan zou je dus ook een scopie achterwege kunnen laten met patiënten die zich presenteren, zoals dokter Pierik heeft gezegd, met buikklachten en bijvoorbeeld diarree.
Maar ik nog even één, want het is me helder. Maar de patiënt, ik ben de huisarts, ik zeg nou, we gaan een calprotectine test doen. Dan geef ik hem een soort kitje mee of zo. Want het is wel belangrijk dat het allemaal goed gebeurt, hè?
Ja, dat is nog best een uitdaging. Want de vraag is inderdaad, spaar wat ontlasting. En dat doe dat in een potje met waar een schepje in zit. En dan kun je het afgeven bij het lab. Maar ja, dat is natuurlijk wel de eerste stap waar we mee beginnen. En vroeger had je ook nog veel van die wc's met zo'n plateau, waarbij het ook wat handiger was om die ontlasting te sparen. Maar goed, er zijn ook wel andere mogelijkheden voor. En uiteindelijk is het de bedoeling dat dus een deel van die ontlasting, een deel van die veetjes, dat in een klein potje wordt gedaan. Middels een schepje kan dat erin gestopt worden. En dan gaat dat monster kan worden afgegeven bij het laboratorium. En dan gaat de rest van de analyse gaat plaatsvinden.
En is dat dan nog belangrijk? Want één zal denken, nou, ik moet morgen toch in de buurt van het ziekenhuis zijn. Ik zet het even in de ijskast. De ander zet het in de kelder. Is temperatuur en dergelijke, beïnvloedt dat de test nog?
Ja, absoluut. Dus het is zeker goed om daar bewust van te zijn en daar rekening mee te houden. Je kunt het niet bijvoorbeeld een week lang bij kamertemperatuur bewaren en dan denken, ik ga het bij het lab afgeven. Wat we wel weten is dat het 3 dagen stabiel is bij kamertemperatuur. Dus dat is relatief nog lang. Maar als wij dan eenmaal die feetjes hebben, dan gaan wij daar verder een bewerking op uitvoeren. En ook als je die bewerking hebt uitgevoerd, wij noemen dat een zogenaamd extract wat we daarvan maken, die kun je ook niet dagen bij kamertemperatuur bewaren. Dus ook daar is het relevant dat het zo snel mogelijk in de koelkast of in de vriezer wordt bewaard. Dus dat hele proces rondom bewaarcondities is wel belangrijk.
En vervolgens, dan komt het bij jullie. We gaan er even vanuit, allemaal in de goede omstandigheden. Gaat het gewoon simpelweg een apparaatje in en spuugt dat een uitslag uit?
iets uitgebreider.
Ja, vertel.
In de ziekenhuislaboratoria wordt wel meestal gewerkt met geautomatiseerde systemen. Echter het eerste stukje, dus vanuit de feetjes zelf om dan het extract te verkrijgen, dat is eigenlijk vooral het meest bewerkelijke. En daarna, als dat extract eenmaal is uitgevoerd, dan meten we het op het apparaat. En om die feetjes voor te bewerken, heb je verschillende manieren hoe je dat kan doen. Je kan het echt afwegen. Er zijn tegenwoordig van zo'n soort ragertjes die je in de feetjes kan stoppen, waarbij je het in een vloeistof stopt en dan kun je de extractie uitvoeren. En eigenlijk dat laatste, dat is in ieder geval ook wat wij nu in Maastricht hanteren. Dus wij gebruiken voor de analyse een assay van de firma Thermo Fisher, maar ook het ragertjesysteem, noem ik het eventjes, ook van de firma Thermo Fisher. En dat is wel heel efficiënt, in plaats van alles helemaal afwegen en dan uitvoeren.
Nou is me die negatieve uitslag, dat is me duidelijk. En ook hoe belangrijk en betrouwbaar dat is. Maar ik kan me voorstellen dat je ook een vals positieve uitslag kan krijgen. Kun je daar iets over vertellen?
Ja, dat klopt. Fout positieve uitslagen die kun je inderdaad krijgen door bijmenging met bloed. En met name bij patiënten waarbij er sprake is van obstipatie, die dus lastiger naar het toilet kunnen. Daar kan sprake zijn van bloedbijmenging. Dus daar dat is wel relevant om rekening mee te houden. En ook NSAID's die kunnen leiden tot vals verhoogde waarden. En dan is het ook goed om te realiseren dat bij kinderen die ook een verhoogde permeabiliteit hebben van de darmmucose, dat die in het algemeen ook hogere calprotectine waarden hebben. En behalve fout positieve uitslagen kun je ook last hebben van vals negatieve uitslagen. De consistentie van die veetjes is heel verschillend wat we op het lab binnenkrijgen. En je kunt je ook voorstellen dat veetjes is wat veel waar vezelresten in aanwezig kunnen zijn. En als je daar nou net een sample van pakt, dan kan dat ook juist weer leiden tot vals negatieve uitslagen.
Marieke, dan kom ik terug bij jou, want dan is er zo'n uitslag van een test. Maar je weet natuurlijk niet direct of die vals positief, vals negatief is. Ik neem aan, de uitslag is één van de zaken waarop je vervolgens gaat kijken als arts hoe je verder gaat, hè?
Dat klopt. Het is altijd een combinatie van symptomen en de uitslag van een test. Ik denk als de patiënt niet een van de alarmsymptomen heeft die ik eerder genoemd heb en het calprotectine is onder de 50, dat de kans dat die patiënt ook een inflammatoire darmziekte heeft kleiner dan 1% is. En mocht hij dan toch al een inflammatoire darmziekte hebben, dan is het zo mild dat latere diagnose ook niet direct kwaad kan. En wij als MDL-artsen vinden het heel belangrijk dat de diagnose van chronische colitis zo vroeg mogelijk gesteld wordt, omdat juist langdurige pruttelziekte vaak leidt tot complicaties en eindorgaanschade in de vorm van fistels en vernauwingen die een enorme impact hebben op de kwaliteit van leven. Dus tijdige diagnose is heel belangrijk. Maar bij die patiënten die geen bloed in de ontlasting hebben, niet heel veel afgevallen zijn en een calprotectine kleiner dan 50 hebben, kan vertraging geen kwaad en is de kans heel laag dat er toch een Crohn of colitis uitkomt.
En eerst nog even, voor we nog naar behandeling gaan, bij die huisarts, want ik stel me zo voor, bijvoorbeeld iemand is geweest, die huisarts heeft deze test laten uitvoeren, die is negatief en bijvoorbeeld een half jaar later of een jaar later komt de patiënt met dezelfde klachten. Moet je dan eigenlijk opnieuw testen of vaar je dan op, nou ja, dat heb ik al eens gedaan, hoe verhoudt zich dat?
Als er geen nieuwe alarmsymptomen zijn, is het toch belangrijk als het echt suggestief voor IBS is om die patiënt gerust te stellen. Want dat is denk ik een van de belangrijkste dingen in de behandeling van prikkelbare darmsyndroom. Je zou als de patiënt echt heel ongerust is nog een tweede keer die test kunnen doen. Juist om je als huisarts te helpen om die patiënt gerust te kunnen stellen. En te zeggen dat je naar andere dingen op zoek moet gaan bij die prikkelbare darmen.
En is deze test, is die eigenlijk al een beetje algemeen goed? Is die algemeen bekend? Of sturen huisartsen toch ook nog gewoon vrij snel naar jullie rechtstreeks door in de gedachte dat er een scope in gaat, om het dan maar zo even te zeggen?
Ik denk dat huisartsen redelijk goed verwijzen naar de MDL-arts in Nederland. Maar er kan natuurlijk altijd nog verbetering in komen. Hè, zowel melden, zeg maar dat de diagnose van chronische colitis gebeurt soms nog te laat. Dus ook daar kan winst worden gemaakt. Maar de testen van calprotectine is nu nog niet opgenomen in de huisartsenstandaard. En dat zou eigenlijk wel heel erg mooi zijn. Dat je kunt zeggen, kijk naar die alarmsymptomen en doe een calprotectine-test. En ik denk dat, dat er wat studies zijn die aantonen dat je dan met heel veel zekerheid ernstige pathologie kunt uitsluiten. En dat we misschien nog effectiever kunnen gaan wel of niet verwijzen.
Ja, dus dat is eigenlijk nog een bruggetje naar de toekomst. Judith, nog even, want ik hoor wat getallen langskomen met 50 en 1%. Zo, wanneer is die test nou negatief en wanneer moet je zeg maar herhalen? Of wat is het beleid zeg maar, bij de uitslag van de test?
Ja, de assay zoals wij hem gebruiken, een negatieve uitslag is bij ons 15 microgram per gram. Dat wordt trouwens ook wel eens uitgedrukt in milligram per kilogram, maar dat is hetzelfde. De waarde van 50, die dokter Pierik net ook noemde, dat is een klinische beslisgrens. Dus dat is een cut-off waarde waarbij je onderscheid kan maken tussen IBD'en en IBS. Dus boven de 50, dan is in ieder geval verder onderzoek naar IBD wenselijk.
En als ik nou bijvoorbeeld feces ingeleverd heb in de eerste test en ik doe exact dezelfde test nog een keer met dezelfde feces, krijg ik dan eigenlijk altijd dezelfde uitslag? Of kan er ook nog een soort variatie stiekem in zitten?
Ja, nou, variatie en assays hebben altijd mee te maken in het lab. Maar wat wel goed is om te melden, het probleem zit hem niet zozeer in de assay zelf. Wij hebben gezien in ieder geval de assay zoals wij hem ook hanteren, maar ook van andere leveranciers, dat als je eenmaal de extractie hebt uitgevoerd, en als je dan kijkt, als je dat 10 keer op eenzelfde dag herhaalt of 10 dagen achter elkaar uit diezelfde extractie, dan heb je gewoon een hele nette nauwkeurigheid. Dus variatiecoëfficiënten die onder de 5% liggen, dus dat is heel netjes. Echter, als je bij dezelfde patiënt uit die veetjesportie het twee keer op dezelfde manier opwerkt, dan zie je variaties van 20% of meer. Dus de variatie zit hem niet in de analyse zelf, maar in dat voortraject, het preanalytische traject, zoals we het zeggen. Het veetjesmateriaal is hoe niet zo homogeen materiaal. Dus het is wat dat betreft een bepaling, als je naar het hele proces kijkt, vele grotere variaties dan ten opzichte van bepaalde bloedbepalingen. Maar goed, voor de aanvragers, die interpreteren dat in een groter kader en weet ook wel dat we een calprotectine niet achter de komma kunnen rapporteren.
Marieke, je zei net, en dat zijn het niet voor niks, we sporen ze het liefst zo snel mogelijk op, want dat is belangrijk ook voor, zeg maar, het langere termijn verhaal. Wat ga je doen, nu even ervan uitgaande dat het dus wel een IBD is en die patiënt wordt doorverwezen naar jou, wat ga je dan doen? Gaat er alsnog een scope in dan?
Om de diagnose, de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa, te stellen, heb je altijd een volledige ileocoloscopie met biopte nodig. Soms hebben mensen een positieve calprotectine-test en hebben ze bijvoorbeeld polypen in de darm of hemorroïden. En soms bij ernstige obstipatie bijvoorbeeld en een anaal fissuurtje, waardoor er wat bloed in de ontlasting komt, kun je ook een verhoogde waarde hebben. Dus om de diagnose met zekerheid te stellen, moeten wij altijd een dikke darmonderzoek doen.
En dan ga je daarna, afhankelijk uiteraard van de uitslag, tot behandeling over?
Ja, we gaan de behandeling van de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa bestaat in eerste instantie uit medicamenteuze behandeling. Voor colitis hebben we mesalazine, voor Crohn behandelen we altijd met immuunsuppressiva. En soms, als het ons niet goed lukt of als de patiënt complicaties heeft, komt de chirurg kijken en heeft de patiënt een operatie nodig. Maar wat wij tegenwoordig heel belangrijk vinden, opnieuw om die complicaties te voorkomen, dus chronische darmschade, fistels, vernauwingen, is de ontsteking zo goed mogelijk monitoren. En als die terugkomt, tijdig de behandeling optimaliseren. En daar is calprotectine een hele goede test voor. Dus we kunnen dan, zeg maar, bij de patiënt om de paar maanden doen we een klinische vragenlijst en een calprotectine-test. En we weten, als die combinatie daarvan goed is, dat we eigenlijk bijna actieve endoscopische ontsteking kunnen uitsluiten. En is er wel een alarmsignaal, dan gaan we de patiënt natuurlijk zien om te kijken hoe waarschijnlijk het is dat er ontsteking is.
Dan keren we eigenlijk even terug als laatste, zeg maar, naar de nu luisterende huisarts. Judith Bons, als ik jou vraag, wat is eigenlijk nou het belangrijkste voor die huisarts als hij iemand voor die calprotectine instuurt? Wat is voor jullie als laboratorium het belangrijkste dat hij meegeeft?
Nou, ik denk dat als take-home message voor de huisarts, dat bij een calprotectine-uitslag en bij een negatieve uitslag, kleiner dan 15 microgram per gram, of in ieder geval onder die 50, die klinische beslisgrens van 50, kun je IBD met grote zekerheid uitsluiten. Zit je boven die waarde, dan is een verwijzing naar de MDL-arts zeker noodzakelijk.
Marieke, jij was al heel tevreden over de huisarts, zei je, maar heb je toch nog een kleine tip of advies voor ze?
Nou, ik denk dat de verwijzing, zoals Judith al zei, nog efficiënter kan worden door calprotectine toe te voegen. Maar ik denk dat die calprotectine-test de huisarts bij patiënten die maar blijven klagen, en waar je eigenlijk heel zeker van bent dat het een prikkelbare darmsyndroom is, ook kan helpen om de patiënt gerust te stellen. Dus dat het naar de twee kanten op kan bijdragen om die moeilijke patiëntengroep met prikkelbare darmsyndroom goed te managen.
Het is mij en volgens mij een ieder helder. Ik wil jullie beiden zeer danken voor alle kennis die jullie met ons hebben willen delen. Judith Bons, klinisch chemicus vanuit het Universitair Medisch Centrum Maastricht, en Marieke Pierik, de MDL-arts al daar. Dank jullie beiden zeer. Heel veel succes met jullie werk. En voor u als luisteraar, ik hoop dat het u geholpen heeft, weer een heel klein stukje gereedschap heeft opgeleverd om ook deze ingewikkelde materie nog iets mooier te kunnen behandelen. Dank voor het luisteren en graag tot een volgende keer.
Dit was de podcast van MedNet, in samenwerking met Thermo Fisher Scientific. Hebt u een vraag aan een van de tafelgasten? Mail dan naar info@mednet.nl of laat een reactie achter via social media. Meer podcasts zijn te beluisteren via het kanaal mednet.nl. Dank voor het luisteren.